Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan als eerste lezing luisteren naar een gedeelte waar het er meer om gaat dat het tenminste er het erop uitloopt dat de mensen allerlei talen spreken. Nou, misschien weten de jongens en meisjes dan zelfs al wel waar ik het over heb. De torenbouw van Babel, zoals we die lezen in Genesis 11, vers 1 tot 9. Genesis 11, de eerste 9 versen is onze eerste lezing. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat ze een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en ze hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover de eerste lezing. Ze zoeken het in een hoge toren. Eigenlijk willen ze tot de hemel reiken. Er zit iets in van menselijke trots. Daar zingt ook Maria over in haar lofzang. Die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid, verward. Maar vandaag vieren we Pinksteren en lezen we ook uit Handelingen 2. En is ons thema, want de geest spreekt alle talen. En er wordt wel gezegd, en dat is eigenlijk de vraag waar ik vandaag mee bezig wil gaan. Betekent dat dat daarmee Babel ongedaan is gemaakt? Nou, dat is een vraag. Nou, ik zal hem zo toelichten in de preek, maar dat is wel een vraag die de moeite waard is. Laten we eerst maar het gedeelte lezen, dan weten we tenminste waar we het over hebben. Handelingen 2, daarvan vers 1 tot en met 13. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Syrië ligt, bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Tja, wat is het grootste probleem in de wereld? Er was een groep mensen bij elkaar die belangstelling hadden voor het christelijk geloof. En de inleider die had er goed over nagedacht van ja, waar moet ik nu eens mee inzetten? Nou ja, Jezus Christus is natuurlijk een oplossing komen brengen voor ons probleem als mensen. Voor het probleem van de zonde. Maar ja, hoe kan ik nu duidelijk maken aan mensen die dat misschien helemaal niet weten, dat wij in een wereld leven waarin heel veel zonde en kwaad is. Dus hij dacht, weet je wat, ik begin met te vragen, wat is, denkt u, het grootste probleem in de wereld? Je zag de mensen alle kanten op kijken en nadenken van, ja, wat moet je daar nou op zeggen? En het bleef lang stil. En hij stelde zijn vraag nog een keer op een wat andere manier. Maar ja, het kwam op hetzelfde neer. Wat is het grootste probleem in de wereld? Nou ja, op een gegeven moment stak een welwillende vrouw haar hand op. Ja, mijn probleem is dat ik geen dieet kan houden. Ja, en toen zat hij daar vertwijfeld. Van ja, hoe kom ik nou bij iemand die haar dieet niet kan houden, bij het kruis van Jezus Christus op Golgotha voor de zonde van heel deze wereld? Het is eigenlijk wel een herkenbaar iets, hè? Misschien zijn we in de kerk daar nog wel aan gewend om het te hebben over de grote problemen in de wereld. Maar voor veel mensen is dat niet veel meer dan waar je zelf tegenaan loopt. Bijvoorbeeld dat je geen dieet kunt houden en dat je daarom dikker bent dan dat je wilt. En dat een eeuwige strijd is om dingen te laten staan. En je hebt het misschien al 10 keer geprobeerd, maar niet met het gewenste resultaat. Onze eigen leefwereld is natuurlijk veel kleiner dan heel de wereld. En dat kunnen wij misschien ook wel niet aan. Ik zie daar die groot deel van de wereldkaart afgebeeld. Dat is ook veel te veel voor ons om te bevatten. Hè. Dat heb je soms al als je inderdaad het nieuws kijkt. Nu weer met die vliegramp in Cuba. Wat een ellende is dat, wat een nood. Maar je kunt er eigenlijk niks mee. Ja, we kunnen er misschien voor bidden. Maar je kunt de mensen die je daar in nood ziet, die kun je niet helpen of wat. Daar staan we machteloos bij. Wij kijken vaak niet verder, en dat kunnen we misschien ook niet goed, dan onze eigen neus lang is. Waarom vertel ik dat? Omdat ik dacht, van, ja, dat is misschien wel wat wij toch ook in de kerk aanleiden. In die zin dat wij ook, als kerk hebben we onze zorg. Jullie ook weer om vacature van een predikant te vervullen. En misschien nog wel vacatures in de kerkenraad of op andere plekken in de gemeente. Nou ja, daar zijn wij vaak mee bezig. Daar was Petrus ook mee bezig, in de aanloop naar Pinksteren. Jezus was naar de hemel gegaan en ze zijn voortdurend bij elkaar, die 120 mensen, 120 volgelingen van Jezus, inclusief zijn moeder en broers en zo. En ze zijn aan het bidden. En ze blijven bidden en ze wijden zich aan het gebed, staat er. Daar bleven ze mee bezig, vurig en eensgezind. Maar Petrus die stelt voor, we hebben eigenlijk nog een vacature. Zullen we die gaan vervullen? Judas heeft een lege plek nagelaten. Ja, dat is waar. Een pijnlijke en verdrietige lege plek heeft hij nagelaten. Maar ja, is dat wat Jezus beoogde? Handelingen begint met te vertellen dat Jezus nog 40 dagen lang voor zijn hemelvaart zijn discipelen heeft onderwezen waar het om gaat in het koninkrijk van God. En er staat niet bij wat hij allemaal precies heeft verteld, maar ik kan me indenken dat hij nu, na zijn opstanding, het grotere plaatje is gaan tonen. En zoals je dat bijvoorbeeld aan het slot van het Matthäus-evangelie leest, van ga dan heen en maak alle volken, al die heidenvolken, maak ze tot mijn discipelen. Jezus heeft een hele brede opdracht voor ze, voor die 11 apostelen die over zijn. En dan voel je al wel van, ja, hoe kunnen ze dat ooit met z'n 11 doen? Dat gaat hem toch niet worden om zelfs de volken die toen bekend waren, om die allemaal te benaderen. Die volken die we hoorden in die hele waslijst, ook in dit Bijbelgedeelte. Jezus beloofde dan ook bij dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Johannes die doopte wel met water, maar jullie zullen binnenkort met de Heilige Geest worden gedoopt, zegt hij erbij tegen die 11. En dan denken zij, aha, Koninkrijk van God, binnenkort Heilige Geest, zal het dan nu gaan gebeuren? En dan komen ze met hun vraag aan Jezus, gaat u dan nu het koningschap over Israël herstellen? Zij denken aan hun eigen volk. Ja, ze hebben ook een beperkte blik, net als die mevrouw met dat dieet. Misschien net als wij ook als kerk met onze interne zorgen en problemen die we kunnen hebben. Hij denkt aan Israël en die vervulling van die vacature zal daar ook mee te maken hebben. Om dat 12-tal weer vol te krijgen als vertegenwoordiging van de 12 stammen van Israël. Zodat heel Israël weer in beeld is. Ja, dat is geweldig, Petrus. Maar Jezus beoogt veel meer dan alleen die 12 stammen en heel Israël. Want Jezus die legt ook verder uit, hè? Dat tijdstip dat is sowieso niet aan jullie om dat te bepalen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen in Jeruzalem. Daar begint het inderdaad wel allemaal, heel dicht bij huis, daar waar ze zijn. Ook heel Judea, maar ook Samaria. En in gedachten zie ik ze daar al schrikken. Moeten we naar de Samaritanen toe om daar het evangelie te verkondigen? Ja, want Jezus heeft zijn leven ook voor hen gegeven. Hij is ook voor hen opgestaan. En dan zegt Jezus er ook nog doodleuk bij. En tot aan de einden van de aarde. Ja, dat omvat alles en iedereen. Daar kun je niks anders van maken. En dat is wat Jezus wil. Niet alleen heel Israël, maar alle volken inderdaad. Gaat dat wat worden met mannen als Petrus die dan die vacature gaan vervullen, die toch nog weer op Israël gefocust blijven? Nou ja, het tekent nog, hè, Handelingen 1, de gemeente, zonder dat die Heilige Geest is uitgestort. Vandaag vieren we Pinksteren en hoor je, wat voor verschil maakt dat nou? Nou, als die Heilige Geest wordt uitgestort, dan worden ze, al die 120, niet alleen de 12 apostelen die daar zich onder bevinden, ook al die andere leerlingen, mannen en vrouwen, ze worden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan als ze vol zijn van de Heilige Geest? Als God in hen neerdaalt, want daar komt dat op neer, en hen vult, dan gaan ze in allerlei andere talen, in vreemde talen spreken. Talen die ze nooit hebben geleerd. Daar verbaast de menigte zich later over. Dit zijn toch allemaal Galileërs? Dat bedoelden ze niet heel denigrerend. Maar ja, Galileërs die spraken niet al die talen buiten de deur. En nu horen wij hen allemaal in onze eigen taal. Hoe kan dat? Je moet weten dat er Joden in Jeruzalem woonden in die tijd, die uit alle volken kwamen. Dat klinkt misschien een beetje gek, hè? Maar Lucas die noemt dat heel nadrukkelijk in vers 5. En dat is niet voor niks. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Want hierin hoor je dat alle volken. En Jezus heeft alle volken op het oog. Dus dat is niet toevallig dat Lucas dat erbij vermeldt. En sterker nog, dat hij dat menens is. Nou ja, daarom krijg je die hele waslijst met tongbrekers als je vandaag het Pinkster-evangelie moet voorlezen. Van die Parten en Meden en Elamieten en nou ja, die hele rij. He, dat, Waarom is dat? Waarom al die delen van het Romeinse Rijk van toen en daaromheen? Dat is omdat het God om alle volken gaat. Maar hoe komen nu Joden uit al die volken? Want dat is natuurlijk nog wel apart, in Jeruzalem te wonen. Nou, je moet weten, het merendeel van de Joden in die tijd leefde niet in wat nu de staat Israël is, dat gebied ongeveer, zeg maar, wat net zijn 70-jarig bestaan heeft gevierd. Maar de meesten woonden daar buiten. Dat weten we uit allerlei bronnen. In heel veel steden van het oostelijke Romeinse Rijk woonden overal Joden die daar handel dreven, die daar soms ook wel een veilig heenkomen hadden gezocht in eerdere tijden van vervolging en zo. Die woonden daar en die spraken niet allemaal meer dat Hebreeuws, al zeker niet. Ook het Aramees, wat er in Palestina door Jezus en anderen werd gesproken, spraken zij vaak niet. Zij hadden vertaling nodig. En er was al een Griekse vertaling gemaakt van het Oude Testament, al 150 jaar eerder ongeveer, omdat ze het gewoon niet meer begrepen. En nu zij zich daar weer gevestigd hadden, want ja, Jeruzalem dat bleef trekken, zoals dat nu nog is voor Joden. Zeker als ze bijvoorbeeld ouder waren, dan wilden ze daar wel gaan wonen om ook in Jeruzalem begraven te kunnen worden. Nou, al die mensen die woonden daar en die verbazen zich er nu over dat ze in hun moederstaal, in de taal van hun hart, hoorden over de grote daden van God. Dat is wat de Geest doet. Dat is wat de Geest wil. Dat mensen uit alle volken, al is het maar te beginnen met die Joden uit al die volken, dat die het evangelie horen in hun moederstaal, in de taal van hun hart. Want dat komt veel dichterbij dan als je moeite moet doen. Ik zou hier wel in het Engels kunnen gaan spreken, maar dan zouden jullie veel meer moeite moeten doen om te verstaan. Dan zou het niet zo bij je binnenkomen als dat het gewoon in je moederstaal gezegd wordt. En in die zin zou het misschien nog mooier zijn als hier gewoon iemand met een onvervalste tongval van hier het evangelie zou staan te verkondigen. Zodat het echt in jullie hart binnen zou komen. Maar dat is wat de Geest doet en wat de Geest wil, wat God wil en waarom hij zijn Heilige Geest uitstort. Ik pauzeer hier even om eens even naar onszelf te kijken van hoe gaan wij daar eigenlijk mee om? Hoe zit jij hier eigenlijk in de kerk? Want ik dacht, ja, op zich kennen we datzelfde verlangen. Je verlangt ernaar om het evangelie in jouw taal te horen. Op een manier die jou aanspreekt. Je hoopt dat de predikant en dat de liederen je aanspreken. Dat is een heel legitiem verlangen. Want God wil je aanspreken in je hart. Omdat hij je zo lief heeft, wil hij iedereen in zijn taal, in zijn cultuur aanspreken. Dat is zijn grote verlangen. Maar, moet ik er eerlijk bij zeggen, zitten wij ook zo in de kerk, zoals hier met die 120 gebeurt. Verlangen we er ook naar om het zo te kunnen spreken, om zo vol te zijn van de Heilige Geest, dat we het ook aan anderen kunnen doorgeven. Dat is de vraag waar het hier om gaat. De Heilige Geest die rammelt aan onze deur en die zegt van, ja, je moet eigenlijk niet de deuren dicht, de ramen dicht en het goed hebben met elkaar, hoe geweldig dat ook is, hoe nodig dat ook is om zo samen gemeente te zijn, maar niet alleen om het met elkaar goed te hebben, niet alleen om het in jouw eigen taal te horen. Als je werkelijk in mij gelooft en als je iets voelt van mijn hart, dat ook andere mensen wil bereiken. Van andere volken die misschien nog een heel andere godsdienst erop nahouden. Die een heel andere cultuur hebben. En je hoeft in onze tijd, in onze multiculturele samenleving, niet zo heel ver te reizen om ze tegen te komen. En God zegt, ik wil ook hen bereiken. Wil jij dat ook? Dat is wel de vraag die vandaag naar ons toekomt. Wil je niet alleen op je eigen kleine eilandje bezig blijven en het goed hebben met elkaar. Maar wil je daar ook van uitdelen naar anderen? Daar heb ik mijn Heilige Geest voor gegeven. Niet alleen om jou een goed gevoel te geven. Van, oh, ik ben in contact met God. Hoe waardevol dat ook is en hoe nodig dat ook is. Dat hij die relatie met God in jou herstelt. Maar hij geeft zijn Heilige Geest ook, zodat anderen tot die relatie kunnen komen. En die het op hun beurt weer door kunnen geven. En dan die vraag die ik bij de lezing stelde. Is hiermee Babel nu ongedaan gemaakt? Ik wil dat toch wat, omdat ons blik nog denk ik gaat aanscherpen, toch nog wat vergelijken met dat gedeelte dat we uit Genesis 11 hebben gehoord. Over het bekende verhaal over die torenbouw in Babel. Wat ik namelijk pas las, ik heb denk ik de eerste keer dat ik hier voorging in januari verteld dat ik aan de studie ben. Dus nou, dan lees je natuurlijk ook studieboeken. En ik las in een studieboek van, die schreef daar zo in een paar zinnen van, veel mensen denken dat Pinksteren de spraakverwarring bij Babel ongedaan maakt. Ik dacht meteen van ja, dat dacht ik ook. Zo heb ik het ook wel eens gezegd in een preek of zo. Maar hij schreef daarbij van ja, maar ik geloof helemaal niet dat het waar is. Want, nou ja, en dan gaat hij de balans opmaken en die verhalen eens vergelijken. En dat wil ik toch ook kort even met jullie doen. Wat natuurlijk een punt van overeenkomst is, is dat het om alle volken gaat. In Genesis 11, in Babel, zie je alle volken daar bij elkaar gaan wonen. Want ze denken, eendracht maakt macht. Samen staan we sterk. Samen kunnen we een stad bouwen waar we veilig zijn. Samen kunnen we een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Kunnen we als God worden, om het in termen van Genesis 3 te zeggen. Zonde, val. Want Genesis 11 is denk ik ook een verhaal van zondeval. Ze zoeken het in menselijke eenheid. Dus dan kunnen we ons een naam maken. Wat een verschil met Handelingen 2, waar niet mensen een toren naar de hemel bouwen. Dat lukt Petrus en die andere discipelen helemaal niet. Die zijn bezig met het vervullen van een vacature. Niet met het vervullen van de Heilige Geest die van boven komt. Tegengestelde beweging. Geen toren naar boven toe, maar de Heilige Geest komt uit de hemel en daalt neer. En het gaat in Handelingen 2 niet om onze eigen naam, om die te vestigen. Om onze eigen roem, om onze eigen veiligheid. Het gaat om de grote daden van God. Ook dat past in die tegengestelde beweging. Verwarring is er in beide Bijbelgedeelten, viel mij op, maar wel op verschillende punten. In Genesis 11, bij die torenbouw, wat wordt daar verward? De taal van de mensen. Ze spraken één taal en God zegt daarvan, ja, dan blijven ze zo samen en dan blijft het een menselijke eenheid. En dat is niet wat ik wil. Ik verwar die talen, zodat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. Verwarring komen we ook in Handelingen 2 tegen, maar dan op een andere manier. Daar zijn de mensen verward. Waarom? Omdat ze de ander kunnen verstaan. Die Galileërs, die nooit een taal buiten de deur hebben geleerd, die kunnen zij verstaan in hun eigen taal. Dat verbaast ze, dat brengt ze van hun stuk. Daarom zijn ze verward. En dat is inderdaad wat er gebeurt. De spraakverwarring van Babel wordt, om zo te zeggen, spraakherkenning in Jeruzalem. Babel als het teken van de stad van de mens tegenover Jeruzalem. De stad van God. Je voelt hoe het inderdaad wel alles met elkaar te maken heeft. Heeft die schrijver nu gelijk dat hier het niet erom gaat dat Babel ongedaan wordt gemaakt? Ja en nee, zou ik zeggen. Hij heeft in zoverre gelijk dat er talen, meervoud, een diversiteit aan talen blijft bestaan. Want ieder hoort hen in zijn eigen taal. En nou hebben we die hele lijst gehoord, dus dat zijn nogal wat talen. En de geest zegt niet van, nu ga ik één taal spreken of jullie moeten allemaal Hebreeuws leren of Grieks of, nou, in onze tijd zouden we misschien zeggen Engels of vroeger Latijn, hè, waarin we elkaar kunnen verstaan. Nee, de geest laat die diversiteit aan talen bestaan. In zoverre heeft die schrijver gelijk, wordt Babel niet ongedaan gemaakt. Het verschil is inderdaad echter dat er nu wel die talen verstaan worden. Die kloof die wij tussen die talen hebben, ga maar eens naar het buitenland of loop maar eens ergens in Amsterdam waar in een wijk met heel veel allochtonen, dan denk je van wat een talen hoor ik allemaal. Ik was vrijdag nog in Amsterdam, dan loop ik op het moment wat college en ook gewoon in de trein en zo hoorde je allemaal Engels en Spaans en nou ja, Turks, Marokkaans, van alles en nog wat hoor je. En je verstaat het niet. Nou, wat de Heilige Geest komt doen, is dat hij zegt van ik kom dat soort kloven overbruggen. Tussen talen en culturen, tussen mensen die zo verschillend zijn. Dat is wat de Geest wel ongedaan maakt van die torenbouw in Babel. Ik heb me wel afgevraagd, en waarom blijft die diversiteit aan talen? Waarom maakt de Geest dat eigenlijk niet ongedaan? Want het zou toch eigenlijk veel makkelijker zijn als we allemaal één taal spraken. Dan hoef je niet allemaal wat en hoe boekjes mee te nemen op vakantie. Als je nou waarheen dan ook gaat. Dat zou toch veel makkelijker zijn. Ook in de verkondiging van het evangelie zou dat toch veel makkelijker zijn. Als we gewoon één taal hadden, moet je nu eens nagaan hoeveel. Er zijn echt duizenden mensen bezig om al die. Ja, wat hebben we, 6.000, 7.000 talen in deze wereld om de Bijbel daarin te vertalen. Daar wordt ontzettend veel tijd en moeite en geld in geïnvesteerd. Het zou toch veel makkelijker zijn als dat allemaal niet hoefde. Waarom is dat eigenlijk zo? Nou ja, waarom grijpt God op die manier in Babel? Waarom verwart hij daar eigenlijk die talen? Waarom verspreidt hij daar de mensen? Omdat dat zijn bedoeling is. Lees Genesis 1 er maar op na. Bij de schepping zegt God al, vervul de aarde. Ja, dat betekent niet dat je met z'n allen op één klomp moet gaan zitten. Het was Gods bedoeling dat die twee mensen die hij geschapen heeft, Adam en Eva, zich zouden vermenigvuldigen en dat die steeds meer de aarde zouden gaan vervullen. Naar die einden van de aarde toe. De opdracht die ze hier ook krijgen als de Heilige Geest over jullie komt, getuig van mij tot aan de einden van de aarde. Het is de bedoeling van God, de schepper, dat mensen niet hun kracht zoeken in het op één kluitje gaan wonen. En dat is best spannend ook als we aan deze tijd denken waarin, ik hoorde dat van de week nog, vermoedelijk over 20 jaar of zo, om 2/3 van de mensen woont in grote steden. 2/3 van de mensen. Dat heeft toch weer iets van deze beweging van Babel. Ik dacht daarbij nog van, ja, misschien is dat ook wel een teken dat we steeds verder in de tijd zijn. En de eindtijd steeds meer aan het aanbreken is. Nou, voor wat het waard is. Maar die beweging is gaande. En dat is inderdaad dus niet alleen de enige reden dat het Gods bedoeling in de schepping is. Dat er allerlei volken zijn en mensen overal gaan wonen en hun eigen cultuur stichten, dat is ook waar hij hoopt dat het op uitloopt. Lees Openbaring 7 er maar op na. Als daar die grote, ontelbare menigte is, dan staat er uitdrukkelijk bij dat die uit alle stammen en volken en talen en natiën zijn. God verlangt ernaar dat al die culturen vertegenwoordigd zijn op zijn nieuwe aarde. Dat er mensen bij elkaar zijn die dat meenemen in die nieuwe aarde. Zo maakt de Geest van spraakverwarring spraakherkenning. Ja, dus niet op een makkelijke manier, dat we dus opeens allemaal één taal spreken. Maar hij stelt ons in staat om over grenzen te gaan. Maar hij stelt ons daartoe niet alleen in staat, hij daagt ons daartoe ook uit. Nou ja, en als je dat plaatje voor je hebt, ik dacht wel van ja, dat is nog niet zo makkelijk eigenlijk. Die diversiteit juist, hè. Kijk maar naar ons land. Ik noemde net al even, we wonen in een multicultureel land. Maar hoe lastig is dat? Om met mensen die heel anders gekleed gaan, heel anders praten, heel anders doen, om daar samen mee te leven in één land. Je voelt vaak meer vervreemding dan verbondenheid. En soms is het in de kerk, om het toch maar even dichterbij te houden, is het ook al zo lastig. Want de een wil het zus en de ander zo. En de een kleedt zich zo en een ander zo. En dat krijg je soms ook al eigenlijk niet bij elkaar. Ik denk dat de uitdaging voor ons is om tussen... Om twee keuzes te maken. Tussen valse eenheid en ware eenheid en valse diversiteit en ware diversiteit. We moeten niet kiezen voor de valse eenheid van Genesis 11. Van de torenbouw bij Babel. Die menselijke eenheid. Als je het even tot je door laat dringen, daar zijn we wel toe geneigd. Hè? Om samen als mensen sterk te staan. We verenigen ons op allerlei manieren. In de politiek of ook kerkelijk natuurlijk. En op andere manieren in de maatschappij. Is dat dan verkeerd? Nou, als er dit menselijke streven achter zit, van dat wij maar samen het veilig hebben en goed hebben, dan is dat inderdaad beneden de maat van God, leren we hier. Want hij wil dat we de ware eenheid zoeken. En waarin zit die? Die zit in die grote daden van God. Want in al die verschillende talen hoorden ze één ding. De grote daden van God. Daarin is de ware eenheid. In de grote daden van God, de schepper. De schepper van alle mensen. Daarin zit onze eenheid. In die schepper die zijn zoon heeft gestuurd. Die dat ene offer heeft gebracht voor alle mensen. En die zijn ene geest heeft uitgestort over wie hem maar ontvangen wil. Dat is onze ware eenheid. Die moeten we zoeken, niet de menselijke. En we moeten ook niet, dat is de andere kant, ook niet voor de valse diversiteit gaan. Want ik dacht wel van, ja, Genesis 11 belicht maar één kant van hoe wij mensen met diversiteit omgaan. We willen, daar is het echt van, we willen elkaar vasthouden. Maar dat is niet wat je altijd om je heen ziet. Soms zoeken we juist ook onze veiligheid en onze macht in het onderscheid maken tussen mensen. Wijzen we naar anderen en zeggen we, jij bent anders, jij hoort er niet bij. Ja, dat doen we misschien niet zo hard op, maar je denkt het. Met jou wil ik niks te maken hebben. Dat is valse diversiteit. Want de geest leert hier, en Jezus heeft dat al eerder gezegd, dat hij alle volken tot zijn discipelen wil hebben. Wat voor taal ze ook spreken, hoe ze er ook uitzien, wat ze ook doen, wat voor jouw gevoel misschien rare cultuur ze er ook op nahouden. Wat voor een vijandige godsdienst ze misschien wel niet hebben in jouw idee. Die diversiteit, die is niet voor ons doorslaggevend. Dat de ander in zijn anders zijn lastig is. God zoekt deze diversiteit, dat ieder het in zijn eigen taal hoort. Dat ieder het hoort in de taal van zijn of haar hart. En dan kan het lastig zijn. En dan zal het lastig zijn. En dat is ook de worsteling. Lees Handelingen er maar verder op na. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Om dat evangelie ook bij heidenen te krijgen. Petrus, die moet door een visioen van God worden overtuigd om naar die Romein Cornelius toe te gaan. Er moet een hele overleg van de apostelen en de oudsten in Jeruzalem worden in het leven geroepen om eenheid te krijgen in die gemeente. Om die grote daden van God centraal te houden en niet uit elkaar te vallen. Diversiteit is lastig, dat ontkent God niet. Hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Ten slotte nog iets praktisch daarvoor wat ik wil aanreiken. Ik hoop eigenlijk dat je gaandeweg deze preek al mensen in gedachten hebt gekregen. Misschien wel mensen op je werk, in je omgeving, in je dorp of waar je ook woont. Die je tegenkomt, op een vereniging waar je zit, waar je sport, op een school waar je zit. En die anders zijn. Waarvan je inderdaad misschien denkt van ja, die spreekt een andere taal, heeft een andere cultuur, doet anders, ziet er anders uit. Neem zo iemand eens in gedachten. En kijk dan ook eens in gedachten met de ogen van God naar die persoon. Ja, hoe kijkt God dan naar hem of haar? God heeft die persoon lief, zo lief dat hij ook voor hem en of haar zijn enige zoon gegeven heeft. In de ogen van God is die persoon, hoe anders die ook is en hoe raar en vreemd misschien in jouw ogen en hoe lastig, God heeft hem of haar lief. En nu is het Pinksteren. Mogen we inderdaad eraan denken dat hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort. En roept hij ons op om in de taal van die persoon die ander toe te spreken. In de taal van zijn of haar hart. Ja, dan lopen we tegen een taal- en cultuurprobleem aan. Dat kan ik toch niet zomaar? Nee, maar wat was ook alweer ons thema? Wie spreekt er alle talen? Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Wij staan vaak voor een kloof die we niet kunnen overbruggen. Je zou niet weten, hoe moet je dat nou aansnijden? Het is Pinksteren. Het is Pinksteren geweest, de Geest is uitgestort, waar we om mogen bidden, voortdurend, is vul ons met uw Heilige Geest, zodat we verstaanbaar worden voor anderen, zodat u ons verstaanbaar maakt, zodat u zichzelf verstaanbaar maakt voor anderen naar wie uw hart uitgaat. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.